Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Ik zou toch eerst een speciale gast willen verwelkomen. Piet, ik wil jou heel hartelijk welkom heten hier. En ik zal je ook even voorstellen, nu ook aan hem, dat wij hier zitten, al 7 jaar, in stijl voor de session. Dat is te danken aan het zoeken van onze vroegere secretaris. Dat was de, zoals u weet, overleden echtgenoot van Louise. Louise heeft het eigenlijk van hem overgenomen. Maar Leo is daarmee begonnen, haar man. En dat is de zoon van Piet. Piet, dat wij hier zitten, is te danken aan Leo. Hij heeft overal in Nederland gezocht, in verschillende kloosters. En hij vond deze locatie en heeft het allemaal geregeld. Wat dat betreft was hij een duizendpoot. Hij heeft ook het Macarona tijdschrift opgericht. Dat hadden we niet. Hij is daar gewoon mee begonnen. En dat bestaat nog steeds. En het loopt allemaal goed. En hij werkt daar ergens boven nog heel hard mee. Ja, met vele anderen. En dus, ik hoop dat je hier helemaal thuis bent. Thuis voelt. En jij ook, Mira. Mira is de dochter van Louise. Die doet soms ook een stuk van het secretariaat. Maar ik zag haar net op de gang en ik herkende haar niet. Ik denk, hé, daar zit iemand bij die heeft zich niet ingeschreven. Maar het is helemaal goed. Ja. Dit is de inleiding. En dan waar ik vandaag over iets zou willen zeggen. Nogmaals, dat is altijd vanuit een persoonlijk geraak zijn wat op mijn weg kwam. En dat is altijd, dat kan niet anders, uniek. We hebben daar gisteren iets over gezegd. Ik gebruikte toen een uitdrukking van iemand die zei dat hoe dieper wij raken aan het bestaan, hoe meer we ontdekken hoe verschillend we zijn. We zouden kunnen zeggen hoe uniek we zijn. En dat daardoor juist ook ontmoeting op een andere manier gebeurt. En dat wordt bijvoorbeeld uitgedrukt in het boeddhistische woord Sangha. Sangha is niet een club van mensen. We zijn er allemaal lid en we hebben ergens iets ondertekend. Het is precies het tegendeel. Het is dat je vanuit die ontdekking van dat uniek zijn op een wonderlijke manier ook ontdekt dat je het samen. En ik heb wel eens een zinnetje uitgehaald uit het begin van het boeddhisme. Woorden van de Boeddha in het Pali. Ik zal ze nog 1 keer herhalen. De meesten kennen het, maar u kunt het niet genoeg horen. En ik vind het altijd fijn om het te vertellen. Als de Boeddha, dat betekent de ontwaakte. Wakker geworden uit eenzijdigheid. Uit plaatjes. En dat het weer leeft en stroomt. Daar kun je met woorden niet bij. Af en toe kunnen we dat proberen. Met getuigenissen iets naar voren te brengen. Maar over dat ontwaken, dat meest vreugdevolle, dat verbindt hij gelijk met de woorden Pratitya Sam Utpada. Pratitya, vrij vertaald, is dat het stroomt en beweegt en leeft. Explosie van leven. En Sam Utpada is bijna als Nederlands of Vlaams. Samen eruit het pad. Om nooit te vergeten. Ja, zo simpel. En een prachtige uitdrukking daarvan, eigentijds in het boeddhisme, dat blijft die tekst die wij 's morgens lezen. Dat gaat over dat ook exotische woord uit diezelfde taal, Sangha, die gemeenschap. Die in de litanie van morgen weer anders vertaald werd. Het staat er letterlijk zo. Ik heb het van Thijs het Suzuki. Uit een van zijn teksten. Heel de gemeenschap der heiligen die waakt over deze plaats en over dit land. Het is een tekst die 1500 jaar oud is. En daar wordt gesproken. Sorry voor dat woord gemeenschap der heiligen. Vergeet dat woord heilig. Vul het maar op uw manier in. Dat is ontmoeten en ook verbondenheid, maar heel vrij, juist vrij, vanuit dat unieke. En Isamatsu probeert, want meer is het niet, dat op een nieuwe manier uit te drukken, zoals de gelofte die wij 's middags citeren. Talloos de levende wezens ook zijn. Dat is, ik beloof, dat is een belofte. Dat is grenzeloos verlangen. Dat is grenzeloos vertrouwen. Dat is een perspectief. Dat is iets wat open gaat vanuit een soort, ja, noem het maar wedergeboorte. Wat die Samatsu uitdrukt in die eerste regel die wij mogen zingen. Kalm en evenwichtig is heel moeilijk te vertalen. Ik heb het er ooit met Masao Abi wel eens over gehad. Het is niet kalm in de zin van nou heel cool en een beetje sloom, als het enigszins kan. Het is precies het tegenovergestelde. Het is niet in paniek. Het is in het Engels staat er composed en in het Chinees staat er een woord dat daar veel op lijkt en ook in het Japans. Maar het is eerst dat wakker worden. En daarna is daar in heel die tekst een prachtige uitdrukking van elkaar de hand reiken. Van sangha, van sambuddha, maar ook, en dat is nieuw, ook van het midden in de geschiedenis dan. He, daar komt die regel in voor. De juiste richting ontdekken waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan. Hier op dit moment, wat kan ik doen? Terwijl ik het niet weet wat ik moet doen. Niemand. En toch handelen. Want als er iemand duidelijk maakt dat wij het niet weten, wat je ook doet, die Samatsu, hè? Die fundamentele koan, waarin een beetje samengevat is wat ik gisteren probeerde te zeggen, wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga je doen? Toch een stap. En dat geheel, ja, in een, sorry voor die woorden, in een openheid en in een vertrouwen en in een verlangen, dat staat niet voor niets, het diepe verlangen van de mensheid, van de mens, of humankind. En wat dat ook is, ware zelf, dat is meer dan alleen dat persoonlijk, oorspronkelijk gelaat wat wij ontdekken, dat is ook van samuttpada, van de sangha, daar zit hetzelfde woord in, sangha, gemeenschap. Midden in de geschiedenis. Hoe moet je dat uitdrukken? Dat kan niet. Dat blijft allemaal stapelen. Ook de tekst van Hisamatsu. Maar wat wij raakt is de nadruk op dat stromende midden in de geschiedenis. Waar vandaan? Waar naartoe? Ik moet dan meteen denken aan de woorden van die Koreaanse meester die ik een tijd had en die zo slecht Engels sprak. Dat is een groot voordeel, dat je alles onthoudt. Don't know. En tegelijkertijd only go straight. Dat was bijna het enige wat hij op alle vragen antwoordde. Nou, ik weet nou echt niet meer wat ik moet doen. Hoe ik verder? Oh, only go straight. Don't know mind. En eigenlijk is dat wat diep uitgedrukt is. Dat only go straight in midden in de geschiedenis dan. En ook in beetje raadselachtig zijn gezegd. Het kan niet anders. Het blijft tegenstrijdig. Net zo goed als dat het tegelijk het meest unieke is en het meest universele. Dat je ook kunt zeggen, een Boeddha zijn is een Boeddha worden. Tegelijk is het er al. Je kunt er niet uitvallen. Je bent er nooit uitgevallen. Ik kan het ook niet anders zeggen. En tegelijk moeten wij het ook uitdrukken in de tijd die stug is, in de geschiedenis, die weerstand biedt, met alle moeilijkheden erbij. En dat ligt in die tekst die wij 's morgens citeren. En vooral, nogmaals, het woord, wat misschien lang of vaak en verkeerd begrepen, een taboe kan zijn in sommige richtingen van het boeddhisme. Het diepe verlangen naar wat. Want ook dat kunnen we niet hebben. En dat blijft dus staan. Maar wat er komen twee dingen samen. Hisamatsu die het Westen kende, de sociale bewogenheid, het engagement, sorry voor dat rotte woord, de betrokkenheid, het in de wereld handelen en vanuit dat wat voor hem het meest dierbare is in die ontmoeting met zijn boeddhistische, met zijn Zen-traditie, dat wakker wordt. En daar zou ik vanuit een hele andere hoek, een hele andere illustratie van proberen te geven die mij raakt. Dat weet u nu eenmaal, ik ben heel erg betrokken op Rusland. En wat daar uitgedrukt wordt, is soms ontroerend. Een totaal andere taal, maar doordat het zo anders is, kan het. Wat we bijvoorbeeld horen in deze Oosterse cultuur, bij Yisamatsu, in een nieuw licht plaatsen. En relief geven. En daarom vertel ik dat verhaal maar. En ik heb het alles op een andere gelegenheid, in een andere context verteld. Sommige 2, 3 van u hebben het alles gehoord. Never mind. Sam Utpada heeft u ook alles gehoord. De Hartsutra hoort u ook vaak. En soms is het goed dingen te herhalen. Maar het is een film die mij erg raakt. En misschien heeft u hem ooit gezien. Een Russische. The Russian Ark. Kent iemand dat? De Russische Ark. Ah, ik had het kunnen weten, André. Hartstikke goed. Maar misschien kan ik er wat dingen bij vertellen. Die jij... Russen herkennen bepaalde beelden in die film onmiddellijk. Maar het is zo'n ontroerende illustratie van wat ik net zei, van die gelofte van Yisamatsu. Dat grenzeloze perspectief. Grenzeloos, dat is waar een van de teksten van Yisamatsu op het einde mee eindigt. Als hij zegt, want zonder grenzen staan wij daar. Zonder grenzen aan mogelijkheden, in alle opzichten. Dat is natuurlijk ook maar stamelen, maar je hart wordt er wel blij van als je dat hoort. En dat heeft deze film ook. De Russian Ark. Dat is een beetje een symbool. De Ark van Noé, dat kent u. De wereld vergaat, alles overstroomt en daar drijft die ark. En die wordt gered, die wordt gedragen. Door wat? Vul het niet in. Het is niet voor niets dat de film zo heet. Maar het speelt, misschien bent u daar ooit wel, André, misschien ben je er ook geweest, in Petersburg. De Ermitage. Wie is er wel eens geweest? Schilderijen tentoonstelling. Ach, dat is toch, goed zo. Dat is oorspronkelijk het paleis van Katrina, van Peter de Grote. Het is daar met heel veel offers tot stand gebracht. Het staat daar op een eiland eigenlijk. Oorspronkelijk dreef het daar eigenlijk tussen een troep eilanden en water in. En het is op het ogenblik het museum van Westerse kunst. En in dat museum, daar wordt een film gedraaid. Daar loopt iemand die heel kritisch is over die Westerse kunst en die namaak Westerse kunst die Russen weer maken, die daar ook staat. Dat is een historische figuur, de Koestin. Die heeft in het begin van de 19e eeuw heeft hij Rusland bezocht. Hij was een tijd aan het hof en hij heeft zeer kritisch geschreven over het belachelijke dat Russen denken Europese cultuur na te kunnen doen. Want in dat museum zie je de botsing van 2 culturen die in Rusland inderdaad tamelijk plotseling kwam. Anders dan in het Westen. Hier is het zo vanaf de Romeinse tijd langzaam gegroeid. Rusland heeft zich altijd ver van het Westen gehouden. Daar in de 19e eeuw begint met een explosie ongeveer. Die ontmoeting met het Westen, de introductie enzovoort. Dus, om het een beetje in een ander licht te zien. Wat die film uitdrukt, wat dat museum uitdrukt, is waar wij in zitten, in het Westen. Want of we willen of niet, wij zijn geen Aziaten. Wij zijn van huis uit geen boeddhisten. Wij zijn anders gepokt en gemazeld en gevormd. Wij hebben onze wortel op een heel ander terrein en wij raken aan het oosten. En wat hier gebeurt, in deze setting, is maar een klein voorbeeld van wat daar in dat museum hangt. Wij hebben hier ook allerlei toestanden uit een andere cultuur en wij weten er misschien geen raad mee. En een stukje van ons loopt daar net als de Koestin zo met zijn handen op rug doorheen. En die loopt daar te grinniken, flauwekul, nabootserij, onzin, dit kan allemaal niet, het werkt allemaal niet. Dat is een centraal gegeven in de film. En dat was en is nog een centraal gegeven in Rusland. Dat kunt u niet weten, maar in Rusland is dat een van de grote onderwerpen. Waar staan wij? Waar staan wij? Laten we even het vertalen naar onze situatie. Dat hebben wij ook. Wij proeven aan iets van het oosten. Misschien ervaren we heel diep hoe waardevol dat is. Maar wij proeven, wij krijgen ook mee heel die buitenkant. Waarvan we voor een stuk geen raad weten. Het is een andere taal. Het zijn andere beelden, andere schilderijen, andere plaatjes. Die moeten allemaal weer een keer de deur uit, de prullenbak in. Maar voorlopig zitten we ermee. En dat is in die film ook. En er is in ons onherroepelijk een koestie. Die zegt, kijk nou wat je nou aan het doen bent. Blijf nou bij je eigen wortels. En er is misschien ook iemand die heel erg dweept met die andere kant. Dat kan allebei. In Koestien, in de film, hoor je steeds beide stemmen. In hem. In eigenlijk iedereen. En zo loopt hij door dat museum, cynisch en spottend, met zijn westerse kennis van filosofie, van theologie, van kunst, van wetenschap. En hij vindt eigenlijk die Russen maar primitief en dom. En sorry, dat is het grote thema waar de Russen in de 19e eeuw mee geworsteld hebben. Horen wij bij het Westen? Horen wij bij het Oosten? Daar waren twee kampen. Natuurlijk beleven wij niet allemaal dat zo. Maar wij kunnen niet ontkennen, wij hebben te maken met een ontmoeting, van een religieuze ontmoeting, van twee grote stromen. En wij staan midden in zo'n setting die in de film wordt uitgedrukt als de Ark. The Russian Ark. Het is alleen dat museum. Later, aan het eind van de film, dadelijk, zal ik vertellen hoe dat beeld van die Ark opnieuw levend wordt. Maar u weet nu al, als er iets hoopgevend is, zelfs al vergaat alles, zoals bij die Ark van Noé, een verhaal wat alle Russen kennen en u ook, die Ark blijft drijven en overleeft. Met alles erin, met alles erop, met alle vragen, met alle conflicten, met alle onmogelijkheden. Want je ziet in de film verwijzingen naar het beleg van Petersburg, waar tienduizenden mensen omkwamen, waar je alleen maar aan één stuk door de fabrikage van doodskisten ziet. Je ziet de verschrikkingen. Peter de Grote was geen lievertje, die liet zijn eigen zoon doodmartelen en terechtstellen. Je ziet de terechtstelling, symbolen ervan, van de tsarenfamilie. Je ziet onmacht, je ziet glitter, je ziet dans en oppervlakkigheid, je ziet banaliteit, je ziet ontroerende diepte. En allemaal op die ene plek. En dat drijft daar verder in die zee van de tijd. Want dat is wat die film uitdrukt. Zoals Hisamatsu dat zegt, van midden in de geschiedenis drijft daar dat grote gebouw. Zeg maar het gebouw van ons bestaan. Dat is het ook. Dat is waar wij samen, Sam Utpada, op dat schip zitten. Want we zitten in de boot. Of we willen of niet. En we gaan verder. Al weten we niet waarheen en waarna. Maar we hebben het kompas van dat vertrouwen en het verlangen. Ook in die film. En het is natuurlijk een prachtig symbool. Van een boot. U weet dat de Boeddha dat gebruikt. Wat is nou waar het om gaat? Oversteken naar de andere oever. Vul het niet in. Geef het geen naam. Ook hij stamelde maar. Maar het is wel een prachtig symbool. En hij zegt er iets bij in een van zijn eerste toespraken. Het eerste wat je daarbij nodig hebt is dat oervertrouwen. Hartsvertrouwen. Zonder dat je het kunt invullen. Je kunt zeggen waarin. Maar je gaat op weg. En het verdiept zich. En dat zegt hij juist in verband met dat beeld van dat oversteken. Vul het niet in wat die andere oever is. Maar het is zo'n symbool van bevrijding. En ook dat beeld kwam bij mij op bij het zien van die film. Waar dat grote gebouw drijft, soms in de nacht, soms in de mist. Daar eindigt het mee op het einde. Alsof het lijkt, of het opgenomen is, of het gedragen wordt door iets wat onpeilbaar is, onbekend. Noem het mist, noem het, zoals in de mystiek in Engeland, de wolk van niet weten. Maar het is zo'n hoopvol iets. En dat geldt ook voor ons samen. Het is niet een persoonlijk vlot. Natuurlijk is het ook ergens een uniek vlot, of een unieke boot. Maar het is ook waar wij allen, op de hele wereld, drijven in die oneindige ruimte. Met alle vragen. En een paar dingen in die film hebben mij bijzonder geraakt. Die Koestien, die loopt daar er cynisch en spottend doorheen. En hij weet van alles te verklaren over de schilderijen. En op een bepaald ogenblik ontmoet hij een blinde vrouw. En zij leert hem te zien wat daar is. Zij wijst hem op het licht in die schilderijen. Zij laat ook zien waar schilderijen in de Sovjet-tijd, omdat het te religieus was, verdwenen zijn. Zij noemt ze, je ziet ze niet hangen, en zij praat erover. En vooral over dat licht wat hij niet ziet. Hij staat er een beetje ironisch te kijken. Maar zie je niet dat licht? Ook in afbeeldingen die bedreigd zijn. Het offer van Abraham, die zijn zoon offert. En die door sommige schrijvers in verband gebracht is, dat beeld, met Peter de Grote en zijn zoon. Maar zij ziet met het hart. Als Exupéry, dat kent u allemaal, de kleine prins. Zij ziet met het hart wat de Augustine met al zijn westerse geleerdheid niet ziet. Hij is gevangen in begrip. En hij is nog niet los, zoals de Heart Sutra daartoe oproept. Het drijft ook een beetje de spot met die vrouw. Want dat is het eerste beeld wat heel diep raakt. Het ware zie je niet met de ogen, maar met het hart. En die vreemde vrouw die door die zalen heen walst, ziet het wel. En dan komen er nog twee prachtige scènes. Op een bepaald ogenblik komt hij een zaal binnen en er hangt een schilderij, ik weet niet van wie, maar het is die Louise, die man die die lange figuren in Spanje schildert. Wie is dat? Greco. Greco, ja. Daar hangt een schilderij van Greco, ik geloof Petrus en Paulus, klopt dat? Even verifiëren. Ja. Dat is altijd veilig. Ik heb altijd iemand achter de hand die mijn Engels kan corrigeren. Ik heb iemand die mijn kunstgeschiedenis kan corrigeren. Mijn filosofie kan corrigeren. Maar dat is zo'n ontroerende scène. Want hij komt die zaal binnen zo. En dan staat daar een kind. Een jochie. Een boerenongeletterd jochie. Staat naar dat schilderij te kijken. Hij weet niet eens wie het is. Augustine kijkt cynisch en verbaasd naar dat jongetje wat met open ogen en open mond staat te kijken. En dan zegt hij, wat sta je nou met de apengapen daar? Wat zie je? Ik vind het prachtig, zegt hij. Ik vind het zo mooi. Weet je dan wat dat is? Nee, ik weet niet wat het is. Hij weet ook niet wat het is. Nou, wat is het dan zo mooi? Ik weet het niet, zegt hij. Dan staat hij alleen maar stil te kijken. En dan begint hij. Augustine begint een hele uiteenzetting. Hoe kun jij dat nou mooi vinden? Je weet niet eens wie het is. Het zijn notabene Petrus en Paulus, de stichter van de Westerse kerk. Jij zit in een hele andere hoek hier. En je bent niet geletterd, je bent niet gevormd. En dat jochie, dat kruipte bijna in zijn schulp. En tenslotte weet hij maar één ding eruit te brengen. Hij wordt in een hoek gedreven, letterlijk. Hij dringt dat kind in een hoek. Zit, maar dan, je zult me zeggen wat je nou zo mooi vindt. En dan zegt hij. Dan wijst hij naar het schilderij. Ooit zullen wij allemaal zo mooi zijn. Zo schitterend. Wat is dat een vertrouwen van een ongeletterd kind. Hij krijgt er genadeloos van langs, van de koestie. Die überhaupt zoiets kan zeggen. En hij blijft erbij. Ooit zullen wij allemaal sam ut bada zo mooi zijn. Sorry, ik ken geen ontroerende uiting van die eerste gelofte. Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik beloof ze alle te redden. Alle. Alles. Alles. En dat kind drukt het uit. En het weet niks. Het weet niet eens wat het voorstelt. Maar hij is geraakt. Zoals die blinde vrouw geraakt was. Misschien een van de mooiste scènes. Maar de Augustine loopt door. Hij gaat er echt aan voorbij. En er komt nog bij een schilderij. Een schilderij wat in Rusland iedereen kent. Het is van Rembrandt. Rembrandt, de verloren zoon. Veel Russen weten dat niet hoor. Veel Russen die naar het museum gaan, die lezen ook niet zoals wij in een boekje. Ik heb Russen gekend die zeiden, het is een schilderij van Dostoevsky. Maar het is heel ontroerend dat ze dat zeggen. Want het is wel door Dostoevsky bekend geworden. Dostoevsky heeft ooit... En daar gaat die film om, die Ark, die Russian Ark, en dit schilderij, dat kun je onmiddellijk herkennen, is de laatste toespraak die Dostoevsky, tussen haakjes, zoals ik gisteren zei, voor Hisamatsu degene die de wijsheid van Zen in een eigen taal zeer diep uitdrukt, daar gaat Dostojevski over in. Hij spreekt over dat schilderij. En door deze laatste toespraak van Dostojevski, kort voor zijn dood, onhandig, want hij struikelt, hij laat zijn bladeren vallen, hij kan het niet meer op volgorde krijgen, ze zijn niet genummerd, zoals mijn notities meestal ook niet, en hij begint maar te praten, zo. En het wordt zo'n aangrijpend getuigenis, eigenlijk, van wat die hele ark uitdrukt. En waar Koestien over praat. De ontmoeting van twee werelden. De westerse, met haar eigen waarde, de wetenschap. De Russen, die daar niets van kennen. Ongeletterde boeren, dat zegt Dostojevski. Primitieve mensen, maar die misschien, omdat zij al die plaatjes nog niet hebben, iets bewaard hebben. In hun uitdrukking, niet alle Russen, maar in de expressie is iets bewaard. En ook dat zie je in die film. Of dat nou iconen zijn, of religieuze voorstellingen. En Dostojevski doet een oproep om weer dat te ontdekken, laat ik het met de woorden van Hisamatsu zeggen, waar Hisamatsu over praat als je zegt, ontwaken, ontwaken. Dat voorbij of vooraf gaat aan alle woorden over leven en dood, over zijn en niet zijn, aan alles. En wat Dostojevski uitdrukt als hij spreekt over dat wat bewaard is, dat diepste religieuze. En dan gebruikt Dostojevski de uitdrukking uit dat schilderij. Dat er toen al hing, waar Dostojevski vaak naartoe ging, waar hij naar verwijst. En dan zegt hij, laten wij weer wij westerse en Russische intellectuelen, die zo'n stuk verloren hebben, doordat wij denken te kunnen grijpen en begrijpen, en alles wat we aanraken, ook religie, zo in een vorm te gieten, laten wij terugkeren tot, ja, wat in die film ook dat kindje uitdrukt. En wat Dostojevski uitdrukt in dat beeld van die verloren zoon. Hij zegt, laten wij terugkomen. Als verloren kinderen, laten wij weer thuiskomen, wat we allemaal diep willen. Wij weten misschien niet eens wat het is, thuiskomen. Maar we weten, wij zijn niet thuis. Nog niet. En dat ziet Dostojevski uitgebeeld in dat schilderij. En dat is de vraag die in de film doorspeelt. Aan alle Russen die het Westen overnemen, maar hun bron verliezen, hun diepste bron, zoals dat in de Avatamsaka Sutra staat, die voorafgaat aan oorzaak en gevolg, aan licht en donker, aan goed en kwaad, aan alles. Dat onverwoordbaar. Met dat oorspronkelijk gelaat waar dat kindje zo door geraakt was in die film. Als je kijkt naar dat schilderij van Greco. Zo diep geraakt dat hij zegt, zo zullen wij allemaal zijn. En bij dat schilderij komt de Koestien. Thuis komt ze verloren zo. En het is de enige keer in de film dat hij zwijgt. En hij staat er lang. Met de handen op de rug. Hij doet het een paar passen weg en hij komt terug. En hij kijkt nog een keer. En ook dat is een van de meest aangrijpende passages. Zonder woorden, in doodse stilte, staat deze spotter. Een beetje een symbool van alles. Van een wereld die gevangen is in plaatjes. Of een geest die gevangen is in plaatjes en begrippen. Staat daar. Met blijkbaar het begin van het begin van het verlangen om thuis te komen. En eindelijk gaat hij weg, zonder kritiek, zonder cynisme, met een gebogen hoofd. Een ontroerend beeld. En op het eind van de film, dan zie je opnieuw die hele ark, inclusief de Koestien. Met een heel chic bal, met prachtige uniformen. Het is één en al glitter en muziek. Het is misschien wat oppervlakkig. Het heeft zijn eigen schoonheid. Je ziet in die film alles. Verschrikkingen, schoonheid, een glimp van het onuitsprekelijke. Juist dat, steeds weer, als een rode draad in dat kind, in dat thuiskomen. En op het einde ook in het allerlaatste beeld. Want aan het eind van de film, als het bal voorbij is, als het leven voorbij is, als de geschiedenis voorbij is, gaat iedereen naar huis. en iedereen verlangt om thuis te komen. En het gebeurt bijna geruisloos. Het is niet spectaculair. Er wordt niet gepraat over wat de dood is en de eeuwigheid. Maar ze gaan naar buiten. De ene gang door, de andere gang door. Steeds verder naar buiten. Naar buiten. Zoals op een bepaald moment, midden in de film, Katrina de Grote, de keizerin, ook naar buiten gaat. Als ze doodgaat. Ze gaat naar buiten. Naar de binnenplaats. Ze kan amper lopen. En naarmate ze verder die mist van die binnenplaats, dat witte licht ingaat, loopt ze sneller en sneller. En het meest ontroerende is, de filmmaker suggereert niets. Alleen, zij wordt onzichtbaar. Langzaam maar zeker. Zij verdwijnt in dat witte licht. En er wordt geen woord over gezegd. En aan het eind van de film zie je iedereen. En dat zijn wij allemaal. Dat is die hele ark. Dat is voor de maker natuurlijk allereerst Rusland. Met dat conflict tussen twee grote stromen die elkaar raken. Sorry, waar wij ook in zitten. En waar we dankbaar voor mogen zijn. En wat eigen mogelijkheden heeft. Want dat laat de film ook zien. Het ontroerende. Zelfs van het raken aan een cultuur waar men daar geen raad weet. Maar ook de gevaar. Maar daarbovenuit het beeld van Dostojevski. Laten wij als een verloren zoon weer thuiskomen. En het eind van de film zie je iedereen ergens thuiskomen. In datzelfde vreemde witte licht. Waar die gangen op eindigen. En waarbij je voor eerst eigenlijk een blik krijgt op wat buiten die ark is. Waardoor ze gedragen wordt. Een zee van mist. Het onbekende. Maar als iets vertrouwen uitdrukt, zonder het in te vullen, is het voor mij de wijze waarop al die mensen zo geruisloos bijna, zonder iets te zeggen, met een vanzelfsprekendheid die weg gaan, die wij allemaal gaan. En waarbij ik onwillekeurig, waarbij je onwillekeurig en van dat persoonlijke getuigenis van dat jongetje dat zegt, ooit zullen we allemaal zijn. En dat schilderij. Ooit zullen wij thuiskomen. En dat beeld van Katrina die dat licht ingaat. Waarbij je eigenlijk aan het eind van die film, als die mist opkomt, onwillekeurig ook moet denken aan een prachtig beeld waarmee een ander film eindigt. En daar wil ik ook mijn verhaal mee eindigen. Een film van Bergman, Het Zevende Zegel. Laatste beeld, dat is, het wordt alleen gezien door iemand die het hart van een kind heeft, zoals die jongen die daar voor die schilderijen staat, een clown, een beetje in het leven, een volwassen kind wat niet eens weet hoe die moet leven, en hij ziet, na een verschrikkelijke storm, voorbij de dood, ziet hij alle gestalten van de film, de goede, de kwade, hand in hand, als in deze film van die Rus, als ze de ark uitgaan, zie je verdwijnen in het grote onbekende. En bij Bergman, met laatste woorden, waar hun tranen worden gewist en waar geen dood meer zal zijn. En waardoor het prachtig uitgedrukt is door de beroemde zenmeester Ikkyu in de 14e eeuw, vlak voor zijn dood een gedicht schreef. In eerste instantie gericht tot degene met wie hij toen een hele diepe innerlijke band had. Maar eigenlijk is dat wat ook doorklinkt in dat Samut Pada en in heel die gemeenschap van die ark die daar drijft in die onbekendheid. Dan schrijft hij Engels, going into the unknown. I vow her eternity. Nu ik het onbekende inga, dat bevrijdende, dat grenzeloos bevrijdende en pijloze, waar we niets over kunnen zeggen, wat in de film met dat witte licht een beetje zo gesuggereerd wordt. En met die opmerking van de jongen, ooit zullen we allemaal zo zijn, zegt ik, I vow her eternity. Wij gaan terug naar stilte.